Welkom bij De Levensreis Van. In deze inspirerende podcastserie duiken we diep in de levensreis van ondernemers die werkzaam zijn binnen het bewustzijnsverspreidingsveld. Mijn naam is Job Leek, jouw gastheer, en samen met Anita nodig ik experts uit op het gebied van fysieke, mentale en emotionele gezondheid, intieme relaties, financiën, zingeving, helingswerk en nog heel veel meer. Ontdek de verhalen achter de ondernemers, hun inspiraties en waarom zij geloven dat hun werk van onschatbare waarde is. Luister naar boeiende gesprekken waarin we leren van hun successen en uitdagingen en ontdekken hoe zij hun eigen levensreis hebben vormgegeven. Of je nu op zoek bent naar praktische tips, persoonlijke inzichten of gewoon een dosis inspiratie, deze podcastserie biedt het allemaal. Abonneer je nu en laat je meevoeren op deze boeiende reis vol wijsheid, groei en transformatie. Samen kunnen we de wereld een beetje mooier maken, stap voor stap. Ik kijk ernaar uit om deze reis met jou te mogen delen. Laten we snel beginnen.
Misschien is het wel mooi om nog wat dieper op plantmedicijn.
Dat dacht ik inderdaad ook. Laten we even een bruggetje maken.
Dit is iets wat ons heel erg interesseert. Maar wij hebben allebei pas één ervaring met, nou ja, in ieder geval met ayahuasca. Want cacao is dit eigenlijk de tweede ervaring.
Ja, rapé.
Ja. Oh, HP is het? HP is het officieel.
Ja, oh, okay. Okay. Dus wij zeggen vaak rapé, maar het is volgens mij HP.
Ja, oké. Maar welke plantmedicijnen, want jij geeft ceremonies, geef jij in alle plantmedicijnen ook ceremonies?
Nee, ik werk niet met alle plantmedicijnen. Ik voel daarin eigenlijk altijd, voor mij, misschien is dat mooi om dat even ook te vertellen, dat het werken met plantmedicijnen is niet iets wat je zomaar gaat doen.
Nee.
En ook dat gebeurt helaas wel, dat mensen denken, oh, die hebben een ceremonie ervaren, die denken, dit wil ik ook, en die gaan dat dus dan ook doen.
Oké. Okay.
Werken met plantmedicijnen is echt sacred.
Ja.
Het is echt zulk heilig, diep werk.
Ja.
En als dat niet vanuit veiligheid en veel ervaring wordt gefaciliteerd, dan kan het ook gruwelijk misgaan.
Ja.
Dus het is ook niet voor iedereen.
Nee.
Dat wil ik er meteen bij zeggen.
Ben ik heel benieuwd naar. Oké.
Okay. Ja. Voor mij is het ook een journey geweest waarin ik vooral zelf veel met plantmedicijnen zat voor mezelf.
Ja.
Dus ik ging naar ceremonies toe en ik zat met ayahuasca. Ik zat met cacao bliss, choco bliss. Dat zijn de psilocybine chocolaatjes. Ja. Met mauwerimmer, met truffel, met San Pedro, wachuma, cambo, happé inderdaad. Dus verschillende soorten plantmedicijnen. En ik ben daar gewoon mee gaan zijn en gaan zitten en gaan voelen. En wat er op een bepaald moment gebeurde is dat ik eigenlijk in ceremonies initiaties ontving van de spirit van de plantmedicijn. Die steeds weer zeiden, we willen met je werken, we willen met je werken, we willen met je werken. En het zijn spirits, dus je kan gewoon met ze communiceren als je in die verbinding kan zijn. En ik denk, hoe meer ceremonies ik voor mezelf deed, hoe meer ik realiseerde dat het echt een journey was van mijn ziel die ik al in vorige levens ook heb gedaan. Dus voor mij, dat is mijn persoonlijke verhaal. Ik herkende, dit is iets wat mijn ziel al kent.
Ja.
Het is niet vreemd voor mij.
Nee.
En dat maakt het ook voor mij op een gegeven moment zo natuurlijk om ermee te gaan werken.
Ja.
Ik weet nog dat ik mijn allereerste cacao ceremonie gaf. En die allereerste cacao ceremonie, ik hield het echt af. En er waren een paar mensen die zeiden, wil je niet een keer een cacao ceremonie komen geven? En ik dacht, nee, dat doet iedereen al, weet je.
Ja, ja.
Ik wil niet ook nog eens meegaan in wat iedereen al doet.
Ja.
Dat voelde voor mij niet kloppend. En nou, op een gegeven moment toch gedaan. En toen gaf ik mijn allereerste ceremonie aan alleen vrouwen, was dat ook toen. En het was gewoon thuiskomen.
Ja.
Het was echt een enorme indaling van mijn ziel. En mijn hele hart ging open. En ik kon daarna echt na dagenlang alleen maar glimlachen en denken, wauw.
Dit is zo de bedoeling.
Dit is zo de bedoeling. Dus dan voel je het
gewoon. Mooi. Ja.
En nou, toen ben ik dus eerst met cacao gaan werken. En toen even later, toen kwam cacao bliss. En wat er bij mij dus gebeurt met plantmedicijnen is dat ze me dan opzoeken in mijn dromen.
Oh ja.
Of ik krijg ineens tekens op straat. Weet je, dan loop je ergens en dan zie je ineens, nou, ayahuasca bijvoorbeeld, die laat zich vaak zien in de vorm van een slang.
Oh ja.
Dus je krijgt allerlei tekens. Of dan hoor je ineens, die heeft het gedaan en die heeft het gedaan. En toen kwam cacao bliss bij mij op het pad. En dat was ook de eerste ceremonie die ik had met dit plantmedicijn. Dat was hemels. En het was ook zo'n diepe initiatie. En zo diep in contact met de spirit van het plantmedicijn waar ik mee kon communiceren ook. En die mij zei, ik wil met je werken.
Mm-hmm.
Ik wil met je werken. Want wat ik tot nu toe steeds van plantmedicijn hierin hoor, is dat als ze mij dus opzoeken en we gaan in verbinding met elkaar, dat ze zeggen, ik heb iemand zoals jou nodig,
ja,
die zuiver is,
ja,
en die vanuit zuivere intenties met mij werkt.
Ja.
Want dat houdt mijn spirit alive,
ja,
sterk.
Ja, ja, ja.
En wat er dus gebeurt, dat is hetzelfde als met hoe wij met moeder aarde omgaan. En dat is hetzelfde hoe we soms dus ook met plantmedicijn omgaan. Is dat wanneer wij dat vanuit het ego doen.
Yeah.
Dus vanuit een verlangen om iets in onszelf op te vullen. In plaats van vanuit zuivere intenties om iets een kanaal te kunnen zijn.
Ja, snap je helemaal.
Dan verliest de spirit van het plantmedicijn ook haar kracht.
Ja.
En dat is dus ook wat er nu bijvoorbeeld met ayahuasca gebeurt.
Ja.
Is, er wordt zoveel nu gewerkt met ayahuasca. Zoveel aangeboden. Ja. Maar echt niet allemaal met zuivere intenties.
Nee. Dus dan kan een intentie van iemand bijvoorbeeld zijn, ik vond het wel tof en ik wil er geld aan verdienen, om maar iets van een voorbeeld te noemen.
Ja. Nou, dit heb ik letterlijk een keer van iemand gehoord, die kwam bij mij naar een ceremonie, die had ergens anders een hele negatieve ervaring gehad. En die zei ook dat de facilitator toen tegen haar had gezegd, als je ergens geld mee wil gaan verdienen, dan moet je dit werk gaan doen.
Oh my god.
Ja, dat raakt me echt diep.
Want dat is niet de bedoeling van het medicijn.
Nee.
Nee, en ik snap heel goed wat je zegt. Dat je moet echt, denk ik, een kanaal zijn om de mensen die bij je komen goed te kunnen begeleiden. Vanuit, ik snap helemaal dat de planten jou dan zoeken als zijnde van je bent schoon genoeg. Of je bent zuiver.
Je hebt het werk genoeg gedaan.
Ja, om echt dat kanaal te kunnen zijn om het...
Ja, ik denk
echt te kunnen faciliteren.
Egoloos te kunnen doen. Dus dat het niet is Jolenta Ram die de facilitator is of die de ceremonies begeleidt, maar dat dat door jou heen.
En dat de financiële bijdrage puur de bijdrage is omdat jij ook je leven moet kunnen onderhouden.
Exact.
Dus dat is om je. Ja, omdat je gewoon graag van hetgeen wat de bedoeling is, je werk maakt. En dus je moet ook wonen, eten, leven.
Ja, geld is ook gewoon energie. Hè? Dus dat is inderdaad een uitwisseling die je met elkaar aangaat. In de vorm van geld en spirit en plantmedicijn en een hele ceremonie.
Ja.
Kijk, een ceremonie bij ons, bij mij in ieder geval, is ook niet zomaar een cacao-ceremonie. Ik weet nog dat afgelopen zondag dat ook een vrouw zei, dat was een cacao-ceremonie. En cacao is de lichtste vorm van plantmedicijn waar je mee kan beginnen als je denkt, oh, ik wil dit pad een keer op.
Ja.
Ik ben benieuwd, ik ben nieuwsgierig. Dan kan ik zeker cacao aanraden, want dat is heel aards. Je bent toch heel erg hier, je gaat niet trippen.
Nee, we kunnen gewoon deze podcast opnemen.
We kunnen gewoon deze podcast opnemen, inderdaad. Ja. Dus je bent nog heel erg hier.
En dat geen kleuren in principe. Tenminste.
Maar je zintuigen gaan wel meer openstaan.
Ja, zeker.
En je wordt je wel meer bewust van alles om je heen.
Ja.
En dat er iemand tegen mij zei van, wow, er gebeurde zoveel spiritueel bij mij. Er ging zoveel openstaan. Is dat normaal bij cacao? En toen zei ik ook tegen haar, nou, het hangt heel erg ook van de energie af die neergezet wordt in een ceremonie.
Ja. Oh, ja.
En ik doe veel met energetisch werk ook tijdens de ceremonies.
Ja.
Dus ik creëer ook echt een energetisch veld. Een soort bedding waar mensen veilig in kunnen zijn. En waarin ze de diepte in kunnen zakken. En waarin ze zich ook veilig voelen.
Mooi.
En niet alleen de volwassen versie, maar ook het innerlijke kind.
Ja, mooi.
En ook alle voorouders die eraan verbonden zijn. Wat iedereen mooi. Is daarin welkom. Dus...
Ja. En mag ik vragen, hoe doe je dat dan? Gewoon even heel praktisch. Dus hoe creëer je dan zo'n veld? Terwijl je zo'n ceremonie doet. Doe je dan... Of doe je dat van tevoren al? Of doe je dat met je hand? Ja, ik ben gewoon benieuwd. Yeah. Hoe ziet het er zeg maar praktisch uit in zo'n veld kring?
Nee, ja, dat snap ik inderdaad. Nee, ja, eigenlijk altijd voor ceremonie. Bij mij begint de voorbereiding al wanneer ik mijn spulletjes aan het verzamelen ben thuis. En wanneer ik het plantmedicijn maak. En weet je, dat is al gewoon al in verbinding zijn met de ceremonie en met de mensen die er gaan komen.
Ja.
En dan voordat de ceremonie begint, hebben we altijd voorbereidingstijd. Dus we maken alles klaar. En letterlijk gewoon de matrassen neerleggen of de matjes neerleggen.
Ja.
Dat is al energie, weet je. Dus dat doen we al heel bewust. En dan zijn we al op die manier zijn we in die space aan het zakken. En in het veld aan het zakken. Maar dan voordat de mensen binnenkomen, dan ga ik letterlijk ook inderdaad echt even zitten. En echt even in verbinding raken met moeder aarde. Met de spirit, met God, met de bron. Maar met de spirit ook van het plantmedicijn en ook met alle voorouders. Hmm. En niet alleen mijn eigen voorouders en gidsen, maar ook die van de mensen die komen.
Mooi.
Dus het is ook niet een helende journey die ik alleen verzorg.
Nee,
ik zeg ook wel eens, want het is heel druk hier in de ruimte.
Ja.
Al jullie voorouders en gidsen die zich geroepen voelen vandaag om hier te zijn, die zijn er ook.
Ja.
Want ja, dat is ook
Dus jij faciliteert iets groters.
Ja.
Echt iets door je heen waar je super in wordt ik zie dan een soort van ruimte voor me met gewoon allemaal licht.
Ja.
En wezens vanuit, nou, gewoon energetische wezens die er zijn om het te bekrachtigen.
Ja, engelen, alles.
Ja, precies. Ja. En kan je die zien ook?
Ik zie ze zelf niet zozeer, maar ik voel ze heel sterk. Ja. En ze praten ook soms door me heen.
Oh, ja.
Dus dat noemen we ook wel lichttaal. Dus ik heb soms ook in de vorm van lichttaal dan letterlijk dus een channel ben, een kanaal ben, dat spirits door mij heen praten. En dat kunnen engels zijn, dat kunnen wezens van andere planeten zijn. Mooi. Dat kan moeder aarde spirit zijn. Dat kan ook dus de spirit van het plantmedicijn zijn. Ja. De divine mother, zeg ik ook wel eens. En die helpen dus ook heel vaak met het helingsproces. Dus bij mij zijn de ceremonies ook. En dus het verschilt een beetje per plantmedicijn. Want soms laat ik ook in een ceremonie met een plantmedicijn, zoals San Pedro bijvoorbeeld, daar werk ik ook mee. Dat is de grootvader spirit.
Ja.
Dan doet ook echt de grootvader, die doet echt heel erg het werk. Hmm. En dan blijven wij gewoon afstemmen op de spirit van het plantmedicijn. En voelen van, wat is er nodig? Wat heeft iemand nodig? Wat heeft de groep nodig? Waar mogen we naartoe? En dan doen we heel veel met muziek.
Ja.
Dus de muziek is ook een katalysator eigenlijk voor het plantmedicijn. Dus we zijn heel erg met muziek ook continu weer aan het voelen.
Ja.
Mogen we wat meer de diepte in? Of mogen we wat meer verzachten? En zo werken we daarmee.
Ja. En dat is dus met elkaar maak je die live muziek. En dat werkt dan.
Ja. Ik heb inderdaad echt een team met mensen waar we dan mee werken. En dat is dan heel mooi op elkaar afgestemd.
Ja, bijzonder. Ja. Altijd hetzelfde team dan ook.
Verschilt per ceremonie, maar wel inderdaad mensen die vaker met mij werken.
Ja.
En waarvan ik ook weet waar zij staan.
Ja.
Zeg maar. Dus
dat je echt kan energetisch kan afstemmen op wat is er nodig. En dat je met elkaar dat kan dragen.
Voor mij is het belangrijkste als mensen in ceremonie komen, dat ze zich vanaf moment 1 veilig voelen.
Ja.
Bij iedereen die er is, het team. En dat ze zich ontzettend gedragen voelen en heel veel liefde ervaren.
Ja, wat mooi.
Want dat maakt dat mensen zich veilig voelen om de diepte in te gaan.
Ja.
En het hoeft niet altijd te zijn dat je met een plantmedicijnceremonie diep gaat op traumastukken. Hè? Ik heb ook wel eens mensen die zeggen, nou, ik dacht dat ik hier kwam om trauma's te helen, maar ik heb eigenlijk alleen maar licht en liefde ervaren. Ik heb allemaal dromen gezien en wensen en intenties voor mijn toekomst.
Ja.
Weet je? Dus dat kan soms ook. Dat is, je krijgt altijd in een plantmedicijnceremonie precies dat wat je op dat moment mag ontvangen.
Ja,
ja.
Mooi. Mag ik nog een vraag stellen?
Want
waar ik nog heel erg naar benieuwd ben. Je gaf al aan, let goed op waar je, als je ayahuasca of wat dan ook wil gebruiken, let goed op waar je het doet. Maar ayahuasca is ook niet voor iedereen, zei je. Betekent dat dan dat, voor wie is het zeg maar niet? Of wanneer zou je dat nou niet moeten gebruiken?
Als mensen hele diepe trauma's meedragen en weten dat er eigenlijk nog heel veel onverwerkte pijn en verdriet zit, dan kan een plantmedicijn zoals ayahuasca kan echt de man met de hamer zijn die letterlijk je hoofd van je lichaam slaat.
Ja, ja.
Dus dat je een enorme klapper maakt.
Oké. Okay.
Ik heb best wel heel vaak mensen bij mij in de ceremonie die zeggen van, wow, ik heb mijn eerste ayahuasca, dat was mijn eerste ervaring en dat was zo intens.
Ja.
En ik wil dat echt nooit meer meemaken.
Ja.
En dat is jammer.
Ja.
En dan kan het te maken hebben met één, dat de space holding en de veiligheid van de ceremonie daar niet voldoende was.
Dat is
niet. Om die persoon daarin ook voldoende begeleiding te geven.
Ja.
Want ik bedoel, mijn hart naar moeder ayahuasca, die is enorm krachtig en sterk. Ik hou enorm veel van haar.
Ja.
Maar ik weet ook, moeder ayahuasca kan je ook echt letterlijk echt een donkere tunnel intrekken en daar helemaal doorheen trekken.
Ja.
En nogmaals, als dat is waar je voor gekozen hebt, dan is dat wat je op dat moment mag ontvangen.
Ja.
Dus dat is absoluut zo. Hè? Dus als jij voelt ayahuasca nu, ja, ga ervoor. Want het is dan ook een keuze van je ziel om dat dus te ervaren.
Ja.
Maar er zijn andere plantmedicijnen die je kunnen helpen om daar eerst eens mee te verbinden.
Ja.
Dus zoals cacao bliss, dat is een prachtig plantmedicijn waarin je echt de diepere laag van je bewustzijn ingaat. Maar voor mij is cacao bliss is een plantmedicijn waarin je veel meer vanuit liefde de stukken aan gaat kijken.
Ja. Ja, ja, ja.
Dus je wordt veel meer gedragen in de armen van een moeder bijna, die je vasthoudt en van kom maar, het is goed. We gaan hier samen doorheen. Je bent veilig, je bent gedragen.
Ja.
En elke keer kom je terug naar eenheid, naar liefde, naar licht. Dus het is veel minder intens.
Ja.
Het is heel liefdevol. Ja. En als je dat dan een keer hebt ervaren, dan open je al zoveel in jezelf. Nou, dan kan je daar eerst gewoon een tijdje mee zijn. En dan op een bepaald moment voel je misschien, nu ben ik er klaar voor om met ayahuasca te zitten. Mm. Maar ayahuasca kan gewoon echt een enorme grote stap zijn om als eerste keer daarmee te beginnen.
Ja, ik denk dat wij dat allebei heel erg herkennen. Jij vooral. We hebben allebei voor de luisteraar die naar de vorige podcast, misschien is het al een jaar geleden dat we daarover hebben opgenomen, of langer.
Vlak na jouw ervaring.
Allebei een ayahuasca ervaring. En ik had wel een hele heftige ervaring, maar wel
gedragen. Je was heel veilig op de plek waar je
het
was.
Het voelde als heel helend. En jij hebt een wat mindere ervaring in de zin van, nou, je hebt misschien kun je het zelf
een beetje. Ja, ik heb me niet zo veilig gevoeld op de plek waar ik het deed. En het was een combinatie van truffels en ayahuasca. En dat is achteraf dat ik ook denk,
waarom?
Ja, dat precies. Dus de eerste, het was 2 dagen. En de eerste avond was het alleen truffels. En dat was, vond ik al heftig, maar een soort van te doen. En de tweede dag was het dus de truffels en de ayahuasca. En dat, ik wist niet, ja.
En de groep was heel groot, toch?
24 mensen, ja. En er waren dan, het was een soort team, maar die deden zelf ook gewoon mee. En ik weet, volgens mij zijn de spaceholders, nemen altijd wel iets. Maar ze lagen ook gewoon op een matje en gewoon zelf bijna in een reis. Dus ik voelde me heel onveilig ook. Zeker toen ik echt door het allerdiepst ging. Dacht, wie is er om mij te helpen? Want ze ging op een gegeven moment bijna eten. Was bijna het eind van de ceremonie. En ik dacht, ik zit er net helemaal in. Help. Wanneer is het geëindigd? Maar het voelde pas alsof het net bij mij begonnen was. En ik kon niet lopen. Ik kon gewoon echt helemaal niks. En ik dacht, iedereen gaat straks eten. En dan ben ik hier alleen. En de eetzaal was ergens anders dan de ceremonieruimte. Ik vond het zo, was zo angstig. Maar het liet mij ook heel erg zien weer van, ik ben alleen. Ik moet het alleen doen. Dus ik denk dat het dat ook wel weer liet zien. Maar het is 3 jaar geleden. En nog steeds denk ik, ergens denk ik wel, ik zou het nog weer eens willen doen. Maar door die ervaring, ja, en ook omdat ik zelf wel, omdat ik zo gevoelig ben, of gewoon heel snel dingen invloed hebben, dus een kopje koffie heeft op mij al heel veel invloed, dat ik denk, is het dan wel voor mij om ayahuasca te gebruiken? Want het was dus die combinatie en het was waarschijnlijk veel te veel voor mij. En ik wist nog helemaal niet welke dosis ik nodig had enzovoort. Maar zo, ik was gewoon bang dat ik doodging. Ik was echt bang dat ik doodging. Dat ik niet, op een bepaald moment dacht ik, als ik me laat gaan, dan ben ik hier niet meer. Want ik voelde dat ik een soort ging, uit mijn lichaam ging. Maar ik dacht, dan kom ik dan nog terug. Dus ik durfde het niet te laten gebeuren.
Ja, wauw. Ja, weet je, nogmaals, dat heb je mee moeten maken.
Ja,
jullie allebei. Maar voor jou was het veel fijner geweest natuurlijk om in een veel kleinere dit te ervaren en in verbinding te gaan. Ja. Zeker al omdat je zo sensitief bent.
Ja.
Ik zou zeker aanraden om weer eens met haar te gaan zitten als je voelt dat dat weer op je pad komt.
Ja.
Om de relatie met haar weer te helen ook.
Ja.
Want het ligt niet aan moeder ayahuasca. Het ligt niet aan het planmedicijn. Maar het ligt aan de manier waarop de spaceholding is gegaan.
Ja.
Tenminste, dat is mijn gevoel erbij. Ja. Ondanks dat zij dat wellicht ook weer op hun manier hebben gedaan. Maar dit is een van de redenen waarom ik liever de groepen wat kleiner hou.
Ja, hoe groot zijn jouw groepen meestal?
Meestal rond de 11 mensen.
Ja. Ja. En dan met een aantal spaceholders nog er.
Spaceholding erbij.
Ja. Dan met 3 of 4 mensen eromheen. Ja. Ja, dus dan is er 1 op 3. Als het 1 op 2, 1 op 3. Dus je kan echt persoonlijke begeleiding krijgen als het moet.
Ja, altijd.
Ja, en dat voelde ik toen helemaal niet. Ja. Ik had eigenlijk heel erg die behoefte, maar ik had het gevoel dat ik dat niet kon vragen.
Ja, en daarnaast is het ook, en dat is denk ik ook wel als gewoon mijn talent daarin ook, wat ik ook wel vanuit mijn vorige leven als sportdocent en in mijn commerciële wereld
ook
als manager.
Ben je sportdocent geweest?
Sportdocent, ik heb veel yogalessen gegeven, plaatslessen, maar ik heb ook schaatslessen gegeven.
Ja.
Ik heb evenementen georganiseerd, sportevenementen. Dus ik heb altijd voor heel veel grote groepen gestaan.
Ja.
Ik heb in de horeca gewerkt, ook in de tijd biertje stappen, weet je. Dus die tijd heb ik ook gehad.
Ja.
Maar wat dat mij wel heeft gebracht, is dat ik overzicht heb.
Ja.
Dus ik denk ik wel fijn dat ik zie altijd precies dat wat iemand nodig heeft. Ook al ben ik aan de andere kant van de ruimte, dan voel ik wat er aan de andere kant van de ruimte gebeurt. En kan ik dus ook begeleiden dat een spaceholder daar dan op dat moment moet zijn.
Ja.
En daardoor voelen mensen ook soms, ook al ben ik er niet fysiek op dat moment bij mensen, voelen ze toch van, maar ik weet dat ze me zien. Ik weet dat ik er ben.
Ja,
en dat is echt een een gave
ja.
en space holden en faciliteren, dat kan niet iedereen.
Nee, want het is echt...
bestaan en een groep dragen die door hele diepe processen gaan.
Ja.
Dat is ook iets wat je alleen maar kan als je zelf dat innerlijk werk hebt gedaan.
Ja.
Heel veel.
Ja. Ja.
Als je pas net een beetje komt kijken, het is supergoed. En ik kan iedereen zeker... Ik bemoedig het dat mensen de reis aangaan met zichzelf. Mm. Maar om een groep te dragen met mensen die door hele diepe processen heen gaan, dan moet je zelf ook heel diep zijn gegaan.
Ja.
Want alleen dan kan je het begrijpen waar iemand doorheen gaat.
Ja. Ja.
En dat is hetzelfde als met plantmedicijnen. Het is gewoon... Weet je, zijn mensen die gaan een... Letterlijk, hè, er worden trainingen aangeboden in 5 dagen, 6 dagen. Dan leer je werken met ayahuasca, met San Pedro, met cacao, met cacaobis. 6 dagen.
Voor al die plantmedicijnen.
Ja. Oh. En dan hebben ze maar 3 ceremonies. En dan zijn ze daarna facilitator op papier.
Ja.
En dan kunnen ze ceremonies gaan aanbieden.
Ja,
ja, dat is van de zotte.
Ja.
Die mensen hebben 0 ervaring.
Ja, ja, ja.
Weet je, dus het is... En niet allemaal natuurlijk, maar het is zo belangrijk.
Ja.
Dat je echt jaren aan werk zelf hebt gedaan.
Ja.
En innerlijk werk.
Ja.
Voordat je de stap maakt om echt ceremonies te gaan
leggen. Ja, ik denk inderdaad ook wat je zegt. Eigenlijk heb je dat hele stuk groepswerk, heb je daarvoor al een soort opleiding, jezelf een opleiding gegeven. Wat je dan
dat is mijn verhaal.
Ja.
Dus iedereen heeft daarin zijn eigen verhaal. Op een gegeven moment is het ook echt luisteren naar de calling. De roeping van je ziel, je hart. Van is dit echt jouw purpose?
Ja.
Dan ga ervoor.
Ja.
Voel wel daarin wat is zuiver.
Ja, want ik geloof
juist. Wat is echt die roeping inderdaad? Ja. Ik denk dat het is, want ik voel zelf al... Wel echt al jaren, er komt heel veel dat shamanisme. Shamaan komt elke keer heel erg op mijn pad. Maar ook elke keer dat mijn hoofd dan denkt... Hoe dan? Wat dan? Dus dan komen die vragen vanuit je hoofd.
Ja.
Maar dan denk ik ook, dat komt wel als de tijd rijp is. Dus nu zit ik voor mijn gevoel meer mijn eigen proces. Echt in een transitie van... We zijn natuurlijk een jaar weg geweest. Daarvoor was ik een ander persoon. En nu ben ik dus een soort nieuwe versie van mezelf. Zo zie ik het. Dus elke keer zit ik weer in een overgangsperiode. En uiteindelijk geloof ik wel dat er dan een moment komt dat die puzzelstukjes in elkaar gaan vallen.
Exact.
En dat mijn tijd rijp is om dat meer de ruimte te geven.
Het is eerst jezelf gewoon door en door leren kennen. Om te leren begrijpen wat je hier eigenlijk op aarde komt brengen.
Ja, precies.
Ja.
En hoe heb jij die inzichten, laat maar zeggen, die fluisteringen van oké, dit is echt jouw werk. Is dat echt door plantmedicijnen die jou heel duidelijk hebben laten zien van dit is voor jou de bedoeling? Of zijn er ook andere momenten
ervaringen geweest? Voor mij haal ik wel. Ja, ik haal mijn inspiratie wel echt uit mijn ceremonies met plantmedicijnen. Ja. Dat is wel echt mijn bod.
Ja.
Ik heb gewoon zo'n sterke verbinding met de spirit van plantmedicijn en moeder aarde. En daar komt zoveel door bij mij. Dat is bij mij bijvoorbeeld ook een enorme opening geweest om meer met de spiritwereld in contact te komen. En dus met mijn vader en mijn grootouders, mijn voorouders. Maar wat er dus ook gebeurde op een bepaald moment is dat er tijdens de ceremonie dat ik aan het begeleiden was, dat ik ineens lichttaal begon te spreken. Dus dat ik letterlijk een kanaal werd voor andere voorouders om door mij heen te praten naar degene die daar op een matras lag en waar ik een healing verzorgde. En dus voor mij is dat inderdaad echt een ceremonie met plantmedicijnen. En daarin heeft echt iedereen zijn eigen verhaal. Hè? Dus als plantmedicijn op een gegeven moment op je pad komt en dat spreek je aan, dan ja, zeker.
Nee.
Ga in ontdekking en zoek dan dus inderdaad zuiver iemand waarvan je weet dat die zelf ook veel ervaring heeft.
Ja.
Ga ook rondvragen, misschien met mensen om je heen of iemand kan adviseren, kan aanraden. Dat is ook vaak een hele fijne manier. En volg je hart ook vooral.
Ja.
Want vaak zegt je hart of je lichaam, die zegt het al.
Ja,
als er ergens een geringe twijfel is, gewoon niet doen.
Mm.
Maar dan is het niet de juiste ceremonie of het juiste persoon.
Ja.
Maar ook een energetische healing, wat ik dus natuurlijk op een gegeven moment ook ben aan gaan bieden, dankzij dat ik dat op een gegeven moment voelde. Dat kan ook wel een hele mooie brug zijn.
Mm.
Om eens wat meer in verbinding te raken met jezelf. En te voelen van wat leeft er in mij en kan ik in verbinding komen met mijn innerlijk kind.
Ja.
Als je een energetische healing doet, praat je dan ook met de persoon? Is het zeg maar, maak je een soort het onbewuste bewust? Of ben je voornamelijk bezig in stilte en met puur de energie?
We hebben wel altijd even een voorgesprek om gewoon even te ervaren wat leeft er nu? Wat speelt er nu op dit moment bij je? Maar de healing zelf Nou ja, het hangt vanaf wat voor soort healing het is. De voorouder healing is echt wel in de stilte.
Ja.
Dus dat is vooral ontvangen.
Ja.
Daar werk ik met een plantmedicijn dat heet Puro. Dat is een tabakko, een sigaar uit Guatemala. Okay. En dat is echt een voorouderlijk plantmedicijn waarin we hele mooie healings kunnen geven op de voorouder energie.
Mm-hmm.
Die reinigt heel mooi het energetische lichaam, zeg maar, waar we trauma vasthouden. Ja. Energetische koorden die we vasthouden richting onze voorouder.
Oh, ja.
Voorouderlijk trauma, dus ook collectief trauma, maar ook trauma van onze familiegeschiedenis. Dat is een healing in stilte, maar de innerlijk kindhealing, dat is wat meer voor mij weer opstellingwerk.
Oh ja.
En dat doe ik ook wel. Ik werk dan dus ook met een veld. Hè? Dus ik open ook energetisch een veld, waardoor er dus dan energie in beweging kan komen. Dus ik werk ook heel erg met spirit, met de engelen, met bepaalde frequenties eigenlijk, die helpen om dat energetisch proces te ondersteunen. Maar daarin gaan we proberen te verbinden met het innerlijk kind en dan echt een gesprek aan te gaan met dat innerlijk kind en voelen wat mag er op dit moment gezien en gehoord worden.
Ja.
Waarin dat kind zich niet gezien en gehoord voelde in het verleden. Nou, dan heb ik nog een andere healing wat weer ontvangend is, waarin we echt met de levensenergie, de kundalini-energie gaan werken. Oh, dus het is heel erg per healing is dat verschillend.
Ja. Ja. En dan als mensen daar bijvoorbeeld interesse in hebben, moeten ze dan van tevoren al weten, ik wil deze healing doen? Of kan het ook zijn dat mensen komen en het probleem schetsen waar ze tegenaan lopen en dat je samen bepaalt, deze healing past daar dan het beste bij?
Nee, dat doen we echt wel van tevoren. Dus als mensen twijfelen, dan hebben we altijd even een belmoment met elkaar van tevoren. En dan tap ik even in van, oké, wat is je verhaal?
Ja.
Wat speelt er op dit moment?
Ja, ja, ja.
En dan kan ik voelen vaak wel, dit is toch echt het innerlijke kind.
Ja.
Of dit is toch echt voorouderlijk. Dus dan gaan we daar wat meer op.
Ik kan me namelijk voorstellen dat iemand dat als nu luistert en denkt, oh ja, ik voel wel dat dat nodig is, maar moet ik nou op mijn innerlijk kind of de voorouderlijke? Maar dat dat dan heel fijn is om dat soort even te...
Ja, dat is, dit is wel ook een van de redenen waarom ik op een gegeven moment gezegd heb, ik heb ze gebundeld.
Ja.
Want heel veel mensen die bij mij komen voor een voorouder healing, die hebben ook een verhaal van het innerlijk kind of andersom. Dus op een gegeven moment voelde ik van ja, het is bijna zonde om het niet samen te doen.
Ja.
Dus mensen kunnen het ook als een pakket bij mij nu afnemen.
Ja.
Omdat, ik heb het volgens mij eerder al even benoemd in deze podcast nu, is dat trauma is niet alleen van dit leven, maar ook is vaak weer verbonden aan het traumageschiedenis van onze ouders en voorouders.
Hoeveel lijnen gaat dat terug?
6 tot 7 generaties.
Ja,
en het kan dus ook generaties overslaan.
Okay.
Dus wat jij dus bijvoorbeeld hebt ervaren met dat verdriet, wat je meegemaakt en wat jouw moeder ergens ook heeft meegemaakt.
Ja.
Jouw moeder heeft dat dus niet kunnen helen.
Nee.
Dus het is een generatie overgegaan. Het is overgegaan op jou.
Ja.
Als jij dat nu niet aankijkt en jij heelt dat niet, dan kan het overgaan op jouw kinderen.
Ja.
En wat wij dus nu, wat ik nu veel zie, is dat wij heel veel collectief trauma, maar ook trauma van de familie meedragen van onze opa's en oma's die de oorlog hebben meegemaakt. Wat er gebeurde is, nadat de oorlog heeft plaatsgevonden, is dat er mensen gingen weer werken. Mensen gingen het leven weer in. En we praten er niet meer over.
Ja.
We gaan door.
Verder. Opbouwen.
We gaan opbouwen.
Ja. Logisch ook.
Ja, heel logisch.
Ja.
Maar wat er gebeurde is dat er dus heel veel pijn en trauma rondom die oorlog en alles wat we hebben meegemaakt daar, is dat dat wel in het energetische lichaam is gaan zitten.
Of course, ja.
En
nooit meer geheeld is.
Nooit toen. Geheeld is.
Nee.
En met diezelfde mentaliteit werden de kinderen toen opgevoed.
Ja.
En die kinderen, die hebben ook weer hun kinderen op die manier opgevoed. Dus we hebben allemaal een beetje emotioneel afwezige ouders gehad.
Ja.
Met de mentaliteit, niet lullen, maar poetsen.
Ja,
we gaan door. We gaan gewoon door. We praten er niet meer over. En dat is ook wat we heel veel tegen kinderen zeggen. Als een kind huilt, oh, huil maar niet. Kom, nee, het is allemaal goed.
Ja.
In plaats van dat te zeggen,
huil maar even. Ja.
Ik hou je vast.
Ja, precies.
En laat het er maar gewoon even zijn.
Ja.
Dus we leren eigenlijk, we hebben geleerd dat we niet hoeven te huilen of niet moeten huilen. En dat we dus op die manier doorgaan.
Ja.
En dat is letterlijk hoe we dus trauma doorgeven.
Ja, het is wel mooi. Waar het mij aan doet denken, schat, is dat ik heb natuurlijk wel eens dat ik ineens heel veel somber te ervaren. Dus ik kan soms ineens een dag of een week of dan slaap ik ook al minder, dus heeft ook die invloed. Maar dan kan ik ineens gewoon heel veel zwaarte in mijn systeem voelen. En dan voelt het ook als het is niet van mij of niet alleen van mij. Dat er gewoon alsof een bepaalde emotie een plek zoekt om ontladen te worden. Oeps. En omdat ik dat dan kan faciliteren, dat dan kan het me zo opluchten om gewoon alleen te zijn en alleen maar te huilen, huilen, huilen en mezelf vast te houden. En nou, meestal met een kussen dan zie ik als het ware dat kleine meisje op mijn schoot van huil maar, laat het maar los. Maar tegelijkertijd vind ik dat ook heel uitdagend in een gezin waarmee je met een partner jezelf... Hè, dus je wil ook niet dat het dat verdriet gelijk... Maar aan de andere kant voelt het wel als het is een hele... Een daad van liefde om mijn somberheid de ruimte te geven.
Ja, als je inderdaad samen bent met iemand, dat je elkaar daar ook in kan space holden.
Ja.
En dat is ook wat we in relaties van elkaar nodig hebben, waarom we bij elkaar komen, is dat we zo nu en dan even voor elkaar kunnen space holden. We triggeren elkaar. Ja.
Ik bedoel, ik heb ook een partner nu en we triggeren elkaar.
Maar we weten allebei heel goed dat we dat ook doen om zo nu en dan weer bepaalde stukken aan te raken.
Ja.
En dat is ook waarom we natuurlijk mannen en vrouwen bij elkaar komen.
Ja.
Om die pijn aan te raken,
ja,
die we zelf nog niet hebben aangekeken.
Precies.
Of nog moeten helen. En dan is het echt zo fijn,
ja,
als de ander daarin kan space holden.
Ja.
En kan zeggen, oké, ik heb je.
Ja.
Hou je vast.
Dat, dat is soms zoals... lastig. Of ik ervaar dat soms wel als uitdagend, want dat gebeurt inderdaad wel eens in de laatste tijd minder.
Ja, ik heb video's.
Maar om dan die ruimte te creëren, helemaal een gezinssituatie, als zo'n zoontje er ook mee is, dan is dat best.
Ja, we zitten aan Tom Wijd hier.
Maar het, ja, soms lukt het ook wel.
Ja.
Het is heel mooi als je het, nou ja, als ik het in ieder geval op die manier kan zien.
Nou, wat het vooral fijn is, is de ander je niet afstaf. Want soms kan ik voelen van, Job vindt het moeilijke energie om te zien of mee te verbinden. Dus dan voelt het als het mag er niet zijn van de ander. Terwijl ik niet eens, natuurlijk is het al heel fijn als de ander je heeft, maar ik wil eigenlijk vooral mezelf hebben, maar dat het mag.
Ja.
Dus dat ik die emoties mag ervaren. En dat is onze oefening echt in. En want ik heb het naar jou toe met boosheid meer, dat ik dat moeilijk vind als Job een bepaalde mate van boosheid ervaart. Dan kan ik in de afkeur gaan. En dan is dat voor jou weer van, het is niet veilig om mijn boosheid te uit of te laten zien. Maar dat is best een uitdaging om elkaar te faciliteren in een emotie die je lastig vindt om te...
Ja, het zegt altijd iets over jezelf natuurlijk, dat ik het verdriet van Anita moeilijk vind. Het zegt iets over mij, dat ik met mijn verdriet nog stappen te maken heb. En boosheid, is dat iets waar jij misschien nog in te...
Boosheid of hardheid.
Ja, ik zeg wel eens, de perceptie waarin we iets zelf ontvangen is onze eigen perceptie.
Ja.
He, dus dat is inderdaad zo. Dus, maar dit is ook de dans tussen het vrouwelijke en het mannelijke.
Ja. Ja.
En de man heeft natuurlijk ook afgeleerd om emotie te tonen.
Zeker.
En om over het gevoel te praten.
Ja.
En daarin ook onwijs veel onveiligheid ervaren. Zowel bij de vader als ook soms bij de moeder. Dat kon er gewoon niet zijn. En dat is precies wat nu de dans is tussen het mannelijke en vrouwelijke weer van... Ja, mag die emotie er zijn en kunnen we dus de ander daar dan ook echt even in laten? En soms is het dan ook echt een uitnodiging om even niet meteen in de reactie te schieten als iemand anders in zijn proces zit of haar proces zit. En niet meteen daar ons gevoel op te gooien, maar gewoon die persoon daar even in te laten.
Ja.
Ja.
En dat is placeholder van mij.
Ja, ja, dus dat is mooi, dus dat is een soort tip. Ja.
Ja,
ja. Ja, dat je elkaar... Ja,
dus, en dat is precies wat we ook in ceremonies doen.
Ja.
He, dus op het moment dat iemand in een ervaring ligt, dan ga ik daar niet met mijn mening overheen.
Nee.
Ik spacehold voor die persoon.
Je bent
zodat
eigenlijk
die daar
aanwezig.
Je bent gewoon aanwezig.
Je bent aanwezig zonder oordeel. Dat is eigenlijk, is dat wat spacehold eigenlijk is? Ja, aanwezig zijn zonder
absoluut
oordeel.
Absoluut zonder oordeel.
Ja.
Wat ik ook heel mooi vind, volgens mij had ik het in een post gelezen van jou op Instagram. Het ging over de lichtcirkelceremonie die je laatst hebt gedaan en die je volgens mij wel regelmatig organiseert.
Yeah.
Dat die lichtcirkelceremonie is ontstaan met de intentie om bij te dragen aan het samenbrengen van het vrouwelijke en het mannelijke. Het licht en het donker. Een plek waar we polariteiten niet langer afstoten, maar versmelten tot één. En dat was, het emotioneerde me wel, dat ik dacht, heel vaak wordt er gewerkt aan het mannelijke of aan het vrouwelijke. Dus zijn er twee afgescheiden stukken.
Yeah.
En dat voelde voor mij altijd, dat voelt voor mij vaak als, gewoon waarom? Dus kan het ook, kan het samen zijn, net als yin-yang, net als dag en nacht? Dat ik dacht, wat mooi als je mannen en vrouwen, of vrouwen en mannen samen kunt brengen in één, op één veilige plek. En dat je samen kunt helen, samen kunt groeien, samen kunt smelten enigszins. Ja, om de wereld een beetje mooier en lichter te maken. Dat vond ik echt heel mooi.
Ja, ik word heel blij dat je hierover begint. Want dit is ook weer een transitie waar we nu in zitten op aarde. Dus de afgelopen 2-3 jaar zijn steeds meer vrouwen zijn aan het ontwaken en komen steeds meer in hun kracht. En steeds meer vrouwen staan op. Hè, the rise of the women.
Ja, dat
the
zie sisters.
Je hoor. Dat zie je nu heel erg. Dus steeds meer vrouwen gaan in hun kracht staan. En voelen de veiligheid om dat ook te kunnen doen.
Mm-hmm.
En nog steeds echt niet heel veel vrouwen hoor. Ik bedoel, ik denk echt maar misschien 10% van de vrouwen. Dus we hebben echt nog heel veel werk daar te doen.
Mm-hmm.
En wat er daarin gebeurt is dat mannen nu getriggerd worden. En dat die denken, holy ja, wat gebeurt er bij die vrouwen? Wij moeten daar achteraan. Dus die mannen die gaan nu ook ineens aan het werk. En die denken, oh, wij hebben ook werk te doen. En vrouwen die zoeken daarin nu heel erg de vrouwencirkels op.
Ja.
Mannen zoeken daarin heel erg de mannencirkels op. En dat is omdat we ons nog steeds in essentie niet helemaal veilig voelen bij elkaar. En dat is de vrouwenwond, de mannenwond. Dus we dragen nog die wonden. En voor mannen is het nu heel mooi dat ze nu als mannen bij elkaar kunnen komen. En dat is al een enorme, voor vrouwen net zo goed. Je moet
veilige space.
Veilige space, ja. Maar ook ergens. Je moet echt door ergens doorheen. Want mannen bij elkaar die over hun emoties gaan praten en bij elkaar gaan huilen. Ja, dat is niet iets wat je zomaar doet. Hè? Dan moet je echt een veilige space hebben. Toevallig had ik laatst nog een man bij me voor een healing. En die werkt tussen alleen maar mannen die helemaal niet bewust zijn over zichzelf en over wat er nog meer op aarde is en waar vanuit we bestaan. En die man die voelt zich zo super onveilig eigenlijk in elke dag in zijn werk, omdat hij niet volledig zichzelf kan zijn. En nou ja, toen zei ik ook, ga naar mannencirkels.
Yeah.
Daar zijn er mannen die je letterlijk echt aankijken en zeggen, ik zie je, ik voel je, ik herken je. Maar dit is dus ook nu inderdaad de transitie waar we in zitten, dat die mannen en die vrouwen samen gaan komen. Want we zijn al aan het ontwaken op aarde, maar we bewegen naar eenheid. Dat is wat er nodig is op aarde, waarin het vrouwelijke en het mannelijke samenkomt, waarin we dus eigenlijk weer het goddelijke in onszelf ervaren.
Ja.
En wanneer we het goddelijke in onszelf ervaren, betekent dat we het vrouwelijke en het mannelijke, die ontmoeten elkaar. Dan zijn we niet meer afgescheiden. Ja. Dat zijn we één.
Ja.
Dus dat is de transitie waar we nu in zitten op aarde. En dat is inderdaad waarom we de lichtcirkelceremonies hebben. Dat is ontstaan. Waarin ik met mijn twee prachtige mannen aan mijn zijde zit. En waarin we echt het divine feminine en divine masculine echt samen laten komen. En waarin we echt eenheid, de energie van eenheid brengen. Dus alle vrouwen die daar zijn en alle mannen die daar zijn, die voelen dat ook gewoon echt. Die veiligheid om gewoon te zijn.
Ja, ja.
Met elkaar.
Ja.
En dat is wel waar we nu naartoe aan het bewegen zijn.
Ja.
En dit is ook.
Ik denk wat je zegt, wat mij heel erg aanspreekt, de veiligheid om gewoon te zijn, zonder dat mensen daar continu oordelen op hebben. Dus dat ik denk dat is wat heel veel mensen nu in het dagelijks leven een heel niet fijn gevoel geeft, is dat we altijd maar oordelen hebben op onszelf, op anderen. Dat is bijna normaal. Je vindt ergens iets van. Je vindt iets van die, je vindt iets van het nieuws. Je vindt iets, bla bla bla. Maar dat het, wat naar mijn idee de echte heling is, is eigenlijk gewoon oordeelloosheid en liefdevol. Gewoon, het is oké. Okay. Ik vind even niks. Niemand vindt iets. Gewoon dat.
Het
voelt voor mij als dat het dan is. Want je mag gewoon echt jezelf mogen zijn. En niet de angst hebben van, oh, waar zie ik er goed genoeg uit? Of is het wel, wat vinden mensen? Dat er gewoon niet is.
Ja, er is zoveel schaamte en onzekerheid bij zowel de man als de vrouw.
Ja.
Doe ik het wel goed genoeg?
Ja.
Zie ik er inderdaad wel mooi uit?
Ja.
Word ik wel geaccepteerd zoals ik ben? En het herinnert me aan een heel mooi, mooie aesthetic dance avond die ik organiseerde voor alleen maar vrouwen. En dat een vrouw daarna tegen mij zei, ik heb me zo ongelooflijk veilig gevoeld dat ik nu eindelijk een keer volledig vrij kon dansen zoals ik wil dansen, zonder het gevoel te hebben dat er misschien mannen naar me kijken die dan denken, oh, het is zij op een bepaalde manier aan het dansen.
Ja.
Of dat mannen daar dan misschien wat van vinden.
Ja.
Ik kon nu tussen al deze vrouwen, en zelfs vrouwen naar vrouwen hebben het natuurlijk al.
Ja,
dat je als vrouw tussen allemaal andere mooie vrouwen komt over. Dus dat die vrouw dat zei. En toen dacht ik, wauw. En dat merk je bijvoorbeeld met aesthetic dance. Dat is zo'n mooi, veilig veld waarin mannen en vrouwen volledig zichzelf kunnen zijn.
Ja.
En waar je volledig geaccepteerd wordt zoals je bent. En dus vrij kan dansen.
Ja, heerlijk.
En dat is wel echt wat de wereld ook nodig heeft.
Ja.
Dus dat die mannen en die vrouwen die nu zichzelf openen, steeds meer bewust worden, steeds meer verbinding komen met hun hart. hartsbewustzijn. En dus ook bewust worden van hun ego.
Ja.
Dat die dus ook weer gaan samenkomen en ook samen gaan helen.
Ja.
Ja.
Mooi.
En dat je als vrouw en man ook tegenover elkaar zit. En dat is ook natuurlijk het tantrische perspectief weer van... dat je tegenover elkaar zit en dat je elkaar echt ziet en accepteert. En niet in reactie gaat.
Ja.
Maar dat je elkaar gewoon kan laten zijn.
Ja,
ja.
Mooi.
Ja, ik denk dat het wel goed
is. Ja, we zijn denk ik al heel erg weg. Dus zo ga ik zitten en kijk even naar de showmaster.
We kunnen blijven.
Zeker.
Ja. Ja. Ja, ik weet, aan de telefoon zei je, toen we elkaar een paar weken geleden spraken van... vind je het leuk om langs te komen? Daar ging het gesprek over. En dat je tegen me zei, misschien is het wel leuk om een ceremonie... dat je langskomt of jullie langskomen bij een ceremonie die ik organiseer. En dat je zei, eventueel daarna nog een keertje terug te komen in de podcast. Dus misschien is dit... gewoon een mooi moment om het een beetje af te ronden. En eventueel in de toekomst nog een keer verder.
Ja, het is wel mooi om te ervaren. Ook juist bij jou. En dan te weten. Ja, dan kan je weer anders praten. Verdiepender praten. En
lijkt me prachtig.
Ja.
Ik kom heel graag terug.
Ja, leuk. Ja, heel leuk.
Ja, om af te sluiten vraag ik vaak twee dingen. Eén is waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Dus wat is je website enzovoort? En twee, heb je misschien nog een... tip voor de luisteraar, de podcast heet Van Overleven naar Leven. Hmm. Misschien een tip waar mensen echt meer dat gevoel van leven kunnen ervaren. Dus in de volgorde die jij fijn vindt, eerst twee afsluitende vragen.
Dan begin ik even waar mensen mij kunnen vinden. Dat is onder mijn naam, wat waarschijnlijk ook in de podcast komt te staan. Want ik heb niet de meest makkelijke naam om te schrijven. maar op Instagram, op Facebook. Ik moet zeggen dat ik wat actiever ben op Instagram. Ik heb mijn website ook, jolenteram.com. Dus daar kunnen mensen mij ook vinden. Daar staat eigenlijk alles ook op. Altijd in ontwikkeling, de website. Mensen kunnen zich aanmelden ook voor mijn nieuwsbrief als ze dat fijn vinden. Ja, en als mensen geïnteresseerd zijn om meer te willen weten... dan kunnen we altijd eens even bellen. Of ik ben daar heel open in. Ik wil gewoon contact hebben met mensen. Dus niet alles online.
Mm.
Weet je, het is sacred werk. Alles wat ik doe. En ik vind het prachtig dat ik mensen daarin mag begeleiden. En die tip van overleven naar leven is... ga echt luisteren naar je hart verlangen. En maak een stap dat als je voelt dat er een diep gevoel, een diepe honger is voor verandering, ga ervoor. En kies daarin voor datgene wat er op je pad komt. Want dat komt niet voor niks op je pad. Hè? Vaak komen dingen op je pad en dat is echt met een reden. Meer de natuur in. Echt connectie maken met moeder aarde, met de natuur. Minder achter de televisie, minder achter de app, de telefoon. Want dat zijn allemaal negatieve frequenties.
Echt afleiding.
En misschien ook wat meer de holistische, alternatieve sector op.
Mm-hmm.
Want daarin raak je niet alleen het mentale stuk aan, maar ook het energetische stuk. En ook dus het spirituele stuk en het aardse. En dus dan kom je nog meer thuis in jezelf.
Ja.
Mooi. Nou, ik ben het helemaal met je eens met deze tips. Nou, hartstikke bedankt voor al je wijsheid, al je inspiratie. En lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En wil jij nog iets delen?
Nee, eigenlijk niet. Vond het mooi. Leuk om zo te ervaren. En om tijdens de podcast ondertussen ook nog een beetje cacao te drinken. Ja, ik vond het een hele mooie podcast. Dus leuk om te doen.
Oké, lieve luisteraar en Jolenta, hartstikke bedankt.
Ja, heel
tot bedankt. De volgende podcast.
Doei!
Doei!